Dit is de 20e aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag voor de podcast? Stuur dan even een WhatsAppje, bij voorkeur een audio WhatsAppje op 06-51-30-5374. Spreek je bericht even in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer op de podcast in je favoriete podcast app, deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden en gebruik je Apple Podcast als speler, laat dan even een review achter. Dat vind ik erg leuk en het helpt ook om deze podcast nog beter te vinden. Over vinden gesproken, Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. Zo, ik heb even pauze gehad. Pauze van de podcast en van allerlei andere zaken, dat was eigenlijk wel even nodig. Want ik weet niet hoe het met jullie zat, maar al dat coronagedoe, lockdowns en al die shizzle, dat had best wat impact op mij. Nou, gelukkig gaan we nu weer de goede kant op. De cursussen en workshops starten binnenkort weer. We gaan dus weer fotograferen. En over gaan fotograferen, daar wil ik het met jullie over hebben in deze aflevering van deze podcast. We beginnen zo met twee vragen van luisteraars. En als jij dus ook een vraag hebt, spreek dan je vraag even in. 06-5130-5374. En misschien hoor jij jouw vragen wel terug in de podcast. We starten met een vraag van Bente, die alweer even geleden gesteld is. Toen was het redelijk koud. En dat ging dus ook over fotograferen in de kou. Ik laat hem even horen.
Hi Misha. Heb jij tips voor fotograferen onder koude omstandigheden? Ik ben in principe een mooi weerfotografe, maar zoals vandaag met -6, dat ik op tijd buiten stond om een mooie zonsopgang te fotograferen, had ik binnen 20 minuten echt verkleumde handen. Ze deden me ook ontzettend zeer, ondanks het gebruik van speciale fotografiehandschoenen en dat ik me goed had ingepakt. Fotograferen werd op deze manier eigenlijk onmogelijk. Ik heb na 20 minuten het opgegeven en ben naar huis gegaan. En een paar van mijn vingers doen nog steeds zeer van dit uitje. Graag hoor ik wat jouw tips zijn om toch plezierig te fotograferen bij vrieskou. Dank je wel.
Nou, een goede vraag, Bente. Zelf ben ik niet zo'n kou weerfotograaf, moet ik zeggen. Daar komen we zo misschien nog wel even op terug. Maar ik had van de week via Zoom even een gesprekje met Arnoud van der Weert. Arnoud die verzorgt voor Heel Holland Fotografeert de masterclass landschapsfotografie. Die is overigens gepland op 9 april in Marken. Nog een paar plekken beschikbaar. En ik heb deze vraag van Bente even voorgelegd aan Arnoud. En ook dat stukje speel ik even af.
Hoi Misha en hoi Bente.
Ja. Arnoud, jij hebt daar vast een idee over hoe je kan zorgen dat je handen een beetje warm blijven.
Ja, zeker. Want zelf ben ik over het algemeen ook wel een redelijk koukleun. En niets zo irritant als dat een leuke fotosessie verpest wordt omdat je dan koud hebt en in huis doet. En er zijn natuurlijk een aantal algemene logische dingen, hè. Gewoon zorgen voor goede warme kleding, waarbij het belangrijk is dat je meerdere laagjes gebruikt. Tussen de verschillende lagen kleding staat de lucht stil, dat isoleert en dat zorgt ervoor dat je warm houdt. Vaak is ook wel de buitenste laag van belang, omdat je snel afkoelt door wind. En ik sta zelf vaak aan de waterkant en goede winddichte en regenvaste buitenste laag, dat is wel van belang. En daar kan je natuurlijk heel goed terecht naar allerlei outdoor zaken. Maar goed, als je daarmee met al die lagen hetzelfde nog koud houdt, en vooral je handen. Er zijn tegenwoordig een aantal verwarmde handschoenen, maar ook sokken te verkrijgen op de markt. En dat zijn eigenlijk wel grappige dingen, want die kan je opladen via USB-kabels. En dat is eigenlijk net zoals een elektrische deken, een soort voorverwarmde handschoen en sok. Zelf heb ik ze nooit gebruikt, maar ik heb van andere mensen gehoord dat dat echt wel een uitkomst is. Waarbij je toch wel meerdere uren achter elkaar lekker warm kan fotograferen.
Oh,
Dus
heerlijk lijkt me dat, ja.
dus je zou eens kunnen kijken of dat is. En wat ik dan ook altijd wel prettig vind, is als je het van binnen warm hebt, dan heb je het van buiten ook warmer. Dus ik neem vaak altijd een warme drank mee, koffie of thee in een thermofles. Als je het echt weer koud hebt, dan is dat lekker om je daar weer mee op te warmen.
En neem jij dan ook zo'n hupflesje mee met wat...
Ja, voor door de koffie bedoel jij. Ja, dat zou je ook kunnen doen, maar meestal neem ik dat niet mee, want ik ben het 's ochtends vroeg aan het fotograferen en dat lijkt me geen plan.
Nee,
Nee.
zeker niet als je nog naar huis moet rijden. Ik weet dat ik
Ja,
ooit een
daarom.
keer tijdens een wintersport behoorlijk aan de Jägerthee ben gegaan. Nou, dat werd geen zwarte piste meer, om het zo maar te zeggen.
Nee, dat kan je maar beter later dan. Ja.
Nou, volgens mij heeft Bente hier wel wat aan. Er is nog een vraag die ook over de kou gaat. Die ga ik zelf eventjes beantwoorden. Dat gaat over het Noorderlicht. Maar Arnoud, bedankt voor je antwoord.
Ja, graag gedaan. En succes met fotograferen.
Ja, dankjewel. Nou, dat was inderdaad het antwoord van Arnoud. Dus Bente en andere mensen natuurlijk ook. Ik hoop dat je wat aan hebt als het weer koud wordt. Bereid je voor. Verwarm de handschoenen. Goede laagjes. Een muts op je hoofd. En een thermosfles met koffie of thee. Of warme chocomel natuurlijk. De andere vraag die voorbij kwam. Die misschien wel een beetje daar ook mee te maken heeft. Dat gaat over Noorderlicht. Ook die vraag pak ik er even bij.
Hoi Misha, ik heb een vraag. Binnenkort gaan wij op vakantie naar IJsland. En daar hopen we natuurlijk het Noorderlicht te kunnen zien. En ik weet nog niet precies, ik zit te zoeken op internet, maar ik kom niet echt een heel duidelijk stappenplan tegen hoe je dat nou kan fotograferen. Maar wel de waarschuwing dat het soms alweer een halve minuut of een minuut voorbij kan zijn. Heb jij tips of een handleiding, een uitleg? Hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Ik ben heel benieuwd. Alvast bedankt.
Nou, een vakantie naar IJsland. En inderdaad, het is natuurlijk te hopen dat je Noorderlicht ziet. Ligt ook een beetje aan de periode wanneer je gaat. Maar dat is ja, een jaloersmakende reis. Een paar dingen heb ik eventjes opgeschreven waar je op moet letten. En misschien is het voor jezelf ook handig om een soort van checklist te maken. Je zegt zelf al, het kan zomaar zijn dat dat Noorderlicht er heel even is. Soms is het er ook langer, maar het kan zomaar inderdaad snel voorbij zijn. Nou, dat is eigenlijk het eerste waar je jezelf op voor moet bereiden. In podcast nummer 4 heb ik het al gehad over het beter leren kennen van je camera. Dat is echt wel een key op dat moment. Als je namelijk op zoek moet gaan naar knopjes, instellingen en zo, ja, dan kan het echt zomaar voorbij zijn. Luister die podcast dus nog even terug, want dan geef ik daar tips over. Maar ik zou het zeker aanpakken als volgt. Veel camera's hebben namelijk een soort van preset-instelling. Als ik mijn Canon 5D Mark IV, die ligt hier naast me, even pak. Die heeft naast de P, de diafragma, sluitertijd. De manuele heeft hij ook de C1, C2 en C3 instelling. Ik kan die C-instellingen kan ik programmeren. En ik zou dus in ieder geval C1 of C2 of C3, mag je zelf weten. Een van die drie zou ik programmeren voor het vastleggen van Noorderlicht. Dan staan de instellingen van sluitertijd, diafragma, ISO en zo, eventueel ook witbalans, die staan al goed. Het moment dat dat is, hoef je hem alleen nog op die preset te zetten en kan je vanuit daaruit eventueel kleine aanpassingen maken. Ik ga het zo meteen even verder over die techniek hebben. Dat betekent al dat je op dat moment al tijdwinst hebt. En want die tijdwinst en het snel kunnen reageren, dat is echt wel het verschil tussen succes en failure. Nou, je camera dus scannen is heel belangrijk. Dat moet eigenlijk een soort van automatisme zijn. En dus wat ik net al zei, maak voor jezelf misschien even een klein checklistje wat je er gewoon bij kan houden op het moment dat het een keer gebeurt. En ga vooral een keer, ja, oefenen vooraf, droog oefenen thuis als het 's avonds donker is, dat soort dingen. Nou, voor de instellingen, hoe zou ik het aanpakken? Ik zou in ieder geval een grotoeklens nemen, dat lijkt redelijk voor de hand liggend, maar dat zorgt er ook voor dat je A veel ziet. Dus zeg maar de plek waar het Noorderlicht is, maakt dan wat minder uit. En dat heeft ook als bijkomend voordeel dat je een grote scherpte diepte hebt. Hè. Dus, Grote lenzen hebben eigenlijk per definitie ook bij grote diafragma's al een redelijke grote scherptediepte. De startinstellingen waarmee ik zou beginnen is in ieder geval de camera op de manuele stand. ISO 800 sluit de tijd rond de 15 seconden en een diafragma van f4. Dat zou mijn uitgangspositie zijn. Je zal natuurlijk eerst moeten scherpstellen. Dat kan wel eens een probleem opleveren. Dus ook dat ben ik geneigd om dat matig te doen. Dus even de autofocus uit. Of als je backbutton focus gebruikt, nou ja, dan hoef je hem natuurlijk niet uit te zetten. Even redelijk ver weg scherpstellen. Dus als voorbeeld zou je een bergrug kunnen nemen. En dan kan het zomaar zijn dat die autofocus moeilijk of onmogelijk is. Dus daarom van die autofocus af en manueel focus. En dan gebruik ik bij voorkeur live view. En met die live view kan je meestal inzoomen. Dan kan je wat makkelijker handmatig scherp stellen. Het kan ook zomaar zijn dat je even je camera op een andere stand moet zetten. Misschien zelfs op de automatische stand. Om makkelijk scherp te kunnen stellen dat je een goed beeld hebt. Dat heeft ook weer te maken met ISO, sluitertijd, dat soort dingen. En dus dat is ook gewoon even goed om van tevoren geoefend te hebben, ook in het donker. Daarna zet je dus weer op die C-knop, hè, en dan begin je weer dus met de ISO 800, sluitertijd 15 seconden, diafragma 4. Over dat scherpstellen moet je natuurlijk zeker als je op of manueel focus staat, even opletten dat je daarna niet meer aan je lens zoomt, of aan je focusring draait, want dan ben je natuurlijk je focus kwijt. Eventueel kan je een stukje gaffer tape gebruiken op je lens, wat ervoor zorgt dat je dan eigenlijk niet meer kan draaien. Nou, je fotografeert natuurlijk bij voorkeur in RAW, want dan heb je later de meeste bewerkingsruimte en hoef je ook op dit moment even niet na te denken over bijvoorbeeld witbalans. En als je dan de eerste foto gemaakt hebt, dan moet je kijken. En het zou zomaar kunnen zijn dat je ook moet wachten. Want veel camera's hebben namelijk de optie, als er een lange sluitertijd opname is, dat die daarna nog een tweede opname maakt met de sluiter dicht. En dan zie je in je schermpje staan wachten of opname. En die tweede opname die duurt net zo lang als die eerste. En die 15 seconden. Dus dan zit je 15 seconden te wachten voordat je beeld verschijnt. Nou, dat is, meestal heet dat iets van noise reduction long exposure. Dat is een hartstikke mooie techniek, maar niet handig op het moment dat je op snel voorbijgaand noorderlicht zit te wachten. Dat zou ik dus uitzetten. Die long exposure noise reduction zou ik uitzetten. Je camera staat vanzelfsprekend op statief, hè, zeker met dat soort lange sluitertijden. Zorg dan ook dat je stabilisatie, je IS, je VR, je steady shot, OS, hoe het ook genoemd wordt, op je camera of lens uitstaat. Want als die niet uitstaat, dan heb je een redelijke kans dat je alsnog een bewogen foto hebt, omdat de stabilisatie dingen gaat stabiliseren die niet gestabiliseerd moeten worden. Gebruik bij voorkeur ook een afstandsbediening bij dat soort langere sluitertijden. En daar heb ik zelf een voorkeur voor een zo simpel mogelijk afstandsbediening. Want dingen via Bluetooth, NFC, met je mobiel verbinden, afstandsbedieningen die draadloos zijn met batterijen en zo. Nou, geloof me, dat is allemaal hartstikke fancy en leuk en werkt hartstikke goed thuis. Maar het moment dat je in het veld staat en het is koud en het werkt allemaal niet, dat is een drama. Dus zo simpel mogelijk is echt het beste. Dat is meestal ook het goedkoopste. Maar ik heb al zo vaak gestaan aan de waterkant met groepjes mensen met lange sluitertijden die hele fancy afstandsbedieningen hadden. Die bij wijze van spreken de boel konden stofzuigen, maar op dat moment even niet, want dan waren de batterijen leeg. Goed, na de eerste foto kijk je dus naar de foto. Controleer dan even op scherpte. Zoom even snel in, maar kijk vooral ook naar het histogram. En een van de regels is, maak je foto niet te donker. En daarom moet je echt naar je histogram kijken. Want als je zelf in het duister staat, in het donker, in het schemer, dan lijkt die foto al heel snel licht. En dat schermpje geeft veel licht op dat moment en je foto lijkt te licht. Maar daarom moet je dus naar je histogram kijken. Probeer dat ook te kennen, te lezen. Is je foto dan echt nog te licht. Dat kan, hè. Ligt een beetje aan de lichtomstandigheden. Dan zet je natuurlijk je ISO omlaag. En eventueel je sluitertijd ook wat omlaag. Maar begin altijd met ISO. Is je foto te donker? Dat kan natuurlijk ook. Dan zou ik ISO misschien iets omhoog doen. Sluitertijd misschien wat omhoog. Maar die wil je ook niet te lang, die sluitertijd. Want dan krijg je namelijk, de sterren worden dan streepjes. Ook niet echt wenselijk. Nou, nog een extra tip. Zo'n hoofdlampje werkt heel goed. Eventueel een hoofdlampje waarbij je het lampje op rood licht kan zetten. Dat is echt wel wat fijner. Maar zorg er ook voor dat je dat licht niet in de achterkant van je camera schijnt. Zeker als je een spiegelreflex hebt, kan het zijn dat juist door de zoeker, hè, waar je met je oog doorheen kijkt, dat als daar licht naar binnen valt, komt, dat je dat terug ziet op de foto. Nou, dat wil je ook niet. En dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar je op let tijdens het maken van dat soort foto's. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Maak even een checklistje voor jezelf, Niels. Oefen het een keer lekker hier zo in de tuin, in het donker. En dan wens ik je alvast een fijne reis. Goed, het hoofdonderwerp van deze podcast. Hoe zorg je dat je bezig blijft met fotografie? Hoe zorg je ervoor dat je creativiteit weer gaat vloeien als die even stilstaat? En hoe zorg je dus voor dat je een betere fotograaf wordt? Het is een veelgestelde vraag bij fotograferen. Starten met een hobby fotografie is geen probleem. Maar ik zie best wel vaak dat mensen daarna op een gegeven moment, ja, ik weet het even niet meer. Hoe moet ik verder? Ik loop een beetje vast. Er zijn ook mensen die lopen nooit vast. Die zijn altijd bezig met fotografie. Daar ben ik soms ook wel eens jaloers op. Maar hoe zorg je nou dat je bezig blijft, dat je jezelf verbetert en dat je ook niet continu in hetzelfde dingetje blijft hangen? Natuurlijk kan je een workshop volgen. Ik heb er voldoende staan op de website. En met de huidige coronamaatregelen mag het allemaal weer. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze podcast een reclame wordt voor de workshops van heel Holland Fotografeert. Natuurlijk mag je een workshop boeken. Hartstikke leuk. Welkom. Maar ook als je een workshop volgt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je na die workshop bezig blijft. Dat je dat geleerde van die workshop in de praktijk gaat brengen. Want als je dat doet, pas dan gaat die kennis die je hebt vergaard echt wat opleveren. Sterker nog, die kennis wordt beter en beter in je hoofd verspreid. En je gaat die kennis die je tijdens zo'n workshop opgedaan hebt, die ga je ongemerkt uitbreiden. De vraag is dus eigenlijk meer van hoe ga je aan de slag? En dat is voor iedereen verschillend. Soms hebben mensen dus gewoon een hele goede manier om gewoon aan de slag te gaan. Sommige mensen hebben gewoon die intrinsieke motivatie. Die hebben een voornemen en die voeren dat gewoon uit. Punt. En nogmaals, ik vind dat echt heel erg knap. Ik wil nog wel eens verzanden in een voornemen dat het toch niet lukt. En dat ik zelf in mijn hoofd allerlei smoezen en excuses heb om iets niet te doen. Druk, andere prioriteiten. Dit moet nog gedaan worden, de administratie. Eigenlijk moet er gestofzuigd worden. Het koffieautomaat moet echt een keer schoongemaakt worden. Nu kan ik echt niet naar buiten, want nu is het slecht weer. Of ja, nu schijnt de zon echt te hard. Nou, en misschien herken je het wel. Dit soort smoezen, excuses, die zijn dan de dood in de pot. Dus je moet het aanpakken. En het makkelijkste is als je een soort van thema hebt. En dat hoeft niet één thema te zijn, het kunnen ook meerdere thema's zijn. Maar denk eens na wat jij in het komende half jaar zou willen gaan fotograferen. Welk thema wil jij beetpakken? Of, wat natuurlijk ook kan, op welk deel van de fotografie wil je zelf bekwamen? Misschien heb je wel een workshop gevolgd, een bepaalde techniek geleerd. En wil je die techniek uit gaan bouwen? Dat is natuurlijk ook een hele goede manier om een poosje, bijvoorbeeld een half jaar, mee bezig te zijn. Nou, laat ik even een paar concrete voorbeelden maken. Stel, je hebt de workshop flitsfotografie gevolgd. Bij mij of bij iemand anders. Ik heb zowel de online als fysieke cursus. En als je deze workshop hebt gevolgd, dan weet je precies hoe dat zit met flitsen. Je gaat naar huis of je hebt net de cursus online gedaan en het zit helemaal in je hoofd. Je snapt het. En op dat moment heb je het hele bouwpakket van die techniek in je fototas. Maar dat wil niet zeggen dat je er heel erg bekwaam over bent. Nu is het dan echt de zaak om te gaan bouwen met dat bouwpakket. En Als je slim bent, maak je dan een plannetje van wat je de komende tijd wil gaan doen. En gewoon opschrijven, pen en papier of typen, ergens ophangen. En dat zou kunnen zijn, ik wil graag verschillende portretten maken met flitslicht. Een portret met alleen een persoon met een neutrale achtergrond. Bijvoorbeeld voor een profielfoto. Hoe ga ik dat aanpakken? En wie ga ik daarvoor vragen? Je kan denken over portret in de omgeving. Bijvoorbeeld iemand met een hobby. En daar moet ik dan ook een soort van lichtplan voor maken. Hè, voor zo'n individuele situatie. Want niet alleen de persoon, maar ook die hobby moet goed uitgelicht zijn. Misschien wil ik wel een keer een groepje mensen op de foto zetten. Waarbij ik gebruik maak van flitslicht. Nou, schrijf dat eens op hoe je dat aan zou pakken. En nou ja, flits is natuurlijk niet alleen personen. Je kan ook kijken naar stillevens. Hoe is dat licht? Hoe wil ik dat licht hebben? Zoals bijvoorbeeld de grote meesters die bijvoorbeeld in het Rijksmuseum hangen, die schilderijen. Als ik dat nou fotografisch zou willen doen, hoe pak ik dat dan aan? Een stilleven met bloemen of iets met glas, wat natuurlijk heel erg moeilijk is, omdat je dan heel erg snel last hebt van reflecties. Nou, dat zijn allemaal een paar zaken die je kan doen naar aanleiding van zo'n workshop. En als je voor het ene mooi weer hebt en nodig hebt en het is geen mooi weer, ja, dan pak je gewoon het andere van het lijstje. En omdat je zo'n lijstje hebt met, nou, noem het maar even, foto's die te maken zijn, dan kan je er eigenlijk altijd uit putten. Nou, een ander voorbeeld. Je hebt zo'n workshop lange sluitertijden gevolgd. Lekker hier zo aan de Zeeuwse kust gestaan. Gave workshop natuurlijk, mooie resultaten al tijdens de workshop met een beetje geluk. En je hebt ook nog eens van die spullen aangeschaft. Nou, die zijn er in verschillende prijsgradaties, van een beetje duur tot heel duur. Maar in ieder geval, je hebt geld uitgegeven. Ja, dan is het natuurlijk wel zaak om daarmee aan de slag te gaan. En het verleidelijke is, als je een keer tijd hebt, dat je naar buiten kijkt en denkt, maar vooruit, misschien kan het wel. Eigenlijk is het beter om vooruit te plannen. Neem gewoon eens een keer 2 uur in de week of 1 uur in de 2 weken. Ligt een beetje aan hoe druk je agenda is. Maar je moet het gewoon plannen. En dan komt op een gegeven moment dat blok. Stel voor dat blok is morgen. Nou, je kan vandaag kijken wat voor weer het morgen is. Als het goed weer is voor die lange sluitertijden, dan pak je s'avonds eventjes je boekje erbij en je aantekeningen van de workshop en dan ga je het plannen. En is het morgen pestweer dat er weer een storm aankomt of zo, ja, gebruik dan toch dat blok wat je gereserveerd hebt voor die fotografie. Dan hoef je misschien niet naar buiten, of dan kan je misschien zelfs niet naar buiten. Maar ga dan eens eventjes onderzoek doen naar andere locaties. Ga nadenken over het bewerken van je foto's of zaken die daarvoor van belang zijn. Of maak echt een hele goede gedegen planning voor het geval dat het over een paar dagen ineens wel goed weer is om dat te doen. En dat je misschien ook nog vrij bent. Dan ben je eigenlijk ready to go op het moment dat het eigenlijk nodig is en dan laat je de dingen wat minder over aan het toeval. Nou, eigenlijk zijn dat een paar tips en ik denk dat heel veel luisteraars, zeker mensen die wat langer fotograferen, eigenlijk een beetje hun eigen voorkeuren hebben wat ze wel en wat ze niet doen in de fotografie. En want ja, je bent niet zomaar een fotograaf die alles doet, dat zijn er maar weinigen. De meeste mensen hebben bepaalde voorkeuren in richtingen. En ik kom best wel vaak bij fotoclubs om daar zo de boel een beetje te helpen, soms uit het slop te trekken, verschillende manieren. En wat ik dan zie is dat heel vaak een groot deel van de club blijft hangen in dezelfde manier van fotografie. En dat is jammer. Want je weet waar je goed in bent en wat je ligt. Maar het moment dat je daar eens even mee stopt, met dat, noem het maar even, stokpaardje, om het maar even scherp te maken, dat je wat anders gaat doen. Want ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je altijd hetzelfde doet, dan raak je op een gegeven moment verzadigd. Dan wordt het niet meer leuk. Op een gegeven moment ben je zo goed als dat het is. Dat verbeteren, dat gaat ook niet meer lukken. Dus je moet op een of andere manier zorgen dat er lol weer terugkomt. Een beetje verandering, een beetje het opschudden van de dekens. Bijvoorbeeld pak die ene lenses die je ooit gekocht hebt en die je eigenlijk nooit hebt gebruikt. Zet die gewoon eens een maand op je camera, geen andere lens erop en kijk eens of je een band kan krijgen met die lens. Heb je die band na een maand nog niet? Ja, dan zal die waarschijnlijk nog niet meer komen. Neem dan gewoon de beslissing om die lens, om er een mooie foto van te maken. Zet hem op Marktplaats. Verkoop hem en gebruik de opbrengsten voor iets anders. Voor iets leuks in de fotografie of ga ervoor eten of weet ik veel wat. Ben je heel goed in portretten, maar ga je nooit het landschap in? Waarom ga je dan niet eens een keer proberen om landschappen, of sorry, om portretten te maken van de natuur? Maak eens een portret van een boom, een schelp of een strand of een plas water in het bos. Ga dat eens eigenlijk benaderen als een portret. Dus hetgene wat jij kan, ga dat dan eens benaderen in een andere discipline. En doe gewoon ook eens iets waarvan je van tevoren denkt, dat kan misschien wel gewoon helemaal niet goed komen. Maar juist dat experimenteren, dat is eigenlijk gewoon hartstikke leuk om te doen. En ja, het kost je niet zoveel behalve tijd, want we fotograferen digitaal. Nou, ik ga zeker niet de eerste zijn die zegt dat digitale fotografie voor niks is. Maar je kan er lekker mee experimenteren zonder dat je 6 rolletjes naar de hemel hoeft te brengen om te laten ontwikkelen. Ik heb het net al met dat flitsen voorbeeld erover gehad. Je kan nadenken over producten of stillevens fotograferen. Ga gewoon eens een keer naar een museum met schilderijen en ga eens kijken hoe die perfecte kunstschilder dat maakte. Hoe gingen zij om met dat licht? Zou je dat als fotograaf ook kunnen? Zeker een mooie oefening voor donkere wintermaanden, voor regenachtige zondagen. En zeker de eerste foto's die je maakt, zou je niet tevreden over zijn. Maar gooi dan niet het bijltje direct maar neer. Maar ga kijken van, ja, wat gaat er nu mis? Hoe kan ik dat veranderen? Wat ook leuk is zeker als je al een poosje fotografeert, is het om terug te gaan naar foto's die je een paar jaar geleden gemaakt hebt. Dus pak die schoenendozen eens van zolder of sluit die oude externe schijf eens aan. En wat fotografeerde je 5 of 10 jaar geleden? En misschien kom je wel foto's terug of tegen die je weer een nieuwe of oude impuls geven. Of misschien zie je probeersels waarvan je denkt, ja, maar dat kan ik nu beter. En dus je eigen archief kan een geweldige verzameling zijn van ideeën voor de toekomst. Maar wees ook vooral niet bang om het fout te doen. Want ik kom heel veel mensen tegen met faalangst. Mensen die bang zijn om iets te doen wat in hun ogen niet goed genoeg is. Omdat ze altijd vinden dat iemand anders beter is. Nou, geloof me, er is altijd iemand anders beter. Maar realiseer je ook dat degene die beter is ook ooit begonnen is. De eerste schilderijen van Rembrandt die waren niet om aan te koekeloeren. Dat was een prutser. En later is hij pas in het museum komen te hangen. Het begint dus altijd met doen. Dus gooi dat duiveltje dat zegt niet goed of niet doen. Gooi dat duiveltje van je schouder. En iets wordt namelijk alleen maar goed door te oefenen. Of door toeval. Dat kan ook. En om nu alleen op toeval te vertrouwen, dat is wat mij betreft geen goede insteek. Zowel niet voor fotografie als voor andere dingen. Nou, dan hoor ik ook best wel vaak, ik heb geen inspiratie. Hier zo in mijn omgeving is echt niks leuks om te fotograferen. Als ik nou eens naar New York kon, of net zoals Niels naar IJsland en Noorden licht fotograferen. Dan lukt het wel. Ja, echt, weet je, je moet vooral naar New York gaan, je moet vooral naar IJsland gaan. Want dat is hartstikke leuk. Maar je hebt dat niet nodig om leuke, goede foto's te maken. Want je kan ook in de keukenla, keer die eens om, simpele dingen vinden en die gewoon op een andere manier fotograferen. Dus pak eens die spullen uit de keukenla, neem eens een ander perspectief, een ander standpunt, een laag standpunt, een hoog standpunt en ga er eens mee aan de slag. En misschien ken je hem wel, de foto van Edward Weston, de paprika. Ik zal hem even in de show notes even een linkje doen, Pepper nummer 30. En Weston die kijkt echt naar vorm, naar licht. Niet zozeer naar kleur, want het is een zwart-wit foto. Maar als je dat ziet, dan zie je een prachtige, prachtige foto van een hele simpele peper. Een paprika. En waarschijnlijk heb je ook een paprika in de koelkast liggen. Of heb je iets anders in de koelkast liggen. Ga er gewoon eens mee aan de slag. Kijk eens wat licht doet, wat kleur doet. Ga gewoon eens een beetje vreubelen. Ik heb een aantal jaren een fotoproject gedaan met 49 andere fotografen. Ik noemde dat 3x50. Fotografeerde allemaal met de 50 mm lens. En iedereen maakte 50 foto's gedurende 50 weken. En dus iedere week een foto, daarom 3x50, 50 fotografen, 50 foto's, 50 mm lens. En wat je deed was vrij. Dus je kreeg geen opdracht, gewoon dit is het, 50 mm lens, iedere week een foto. Veel mensen gingen aan de slag op verschillende manieren. De een ging een serie maken, de ander ging op de Bonnefoy. Sommige mensen deden meer thema's. Anderen waren weer wekelijks met nieuwe technieken bezig. En er zat natuurlijk altijd een soort van dwang achter. Want iedere week een foto. En ik kan je vertellen, dat is echt niet makkelijk. En je moest ook iedere week een foto inleveren. Dat betekent ook wel eens dat je een keer een foto had waarvan je dacht, minder tevreden over. Maar het is wel die stok achter de deur. Nou, dit jaar doe ik dat project even niet. Misschien volgend jaar weer, moet ik nog eens even over nadenken. Ik wil wat dingetjes eraan veranderen. Maar dat is natuurlijk ook een hele mooie manier om zeg maar zo'n stok achter de deur te hebben. Nou, eventueel kan ik je helpen met oefenen en bezig blijven. Ik doe dat regelmatig bij fotoclubs, hè. Dat vertelde ik net al. Daar krijgen de mensen bijna altijd een afwijkende opdracht. Dus als je mij uitnodigt op je fotoclub, dan weet je dat je waarschijnlijk iets moet gaan doen wat je niet zo vaak anders doet. En hoe je dat dan doet, dat mag je van mij zelf uitzoeken. En nogmaals, als je altijd hetzelfde doet, krijg je nooit een ander resultaat. Dus dat anders doen werkt wel. Ik kan je ook helpen door je opdrachten te geven. Dat doe ik zowel in de foto 7 weekse als in het fotojaar. Bij de fotoprojecten, ook wel foto-challenges genoemd, krijg je opdrachten. En tijdens de foto 7 weekse krijg je in 7 weken, logisch, krijg je in totaal 12 opdrachten. En ik maak 3 keer een video waarin ik de foto's bespreek. Bij het fotojaar, dat is wat grootser opgezet zou je kunnen zeggen, dan krijg je 25 opdrachten in een jaar. Dus die zitten veel meer uit elkaar, dus globaal om de 2 weken. En dan maak ik 6 keer een video waarin ik je foto's bespreek. En bij het fotojaar gaan we ook nog eens een middagje met elkaar op pad. Dit soort informatie staat gewoon op de website heelhollandfotografeerd.nl. Daar kan je van alles vinden over die foto's evenweeks en dat fotojaar. Ik vind het hartstikke leuk als je bij mij zoiets doet. Als ik je bij een fotoclub zie of als je bij een workshop komt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Prima. Maar bedenk voor jezelf die manier om bezig te blijven. Zet dat kruis af en toe in je agenda. En dat helpt je ontzettend om die betere fotograaf te worden. Nou, het rolletje is volgens mij wel weer vol. We gaan hem zo naar de HEMA brengen. Dit was de 20e podcast alweer van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Ik ga jou, de luisteraar, weer bedanken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En ik hoor natuurlijk ook graag wat je in een volgende podcast besproken wil hebben. Vergeet niet jou te abonneren via je favoriete podcast app of luister de aflevering op de website. En als je hem via Apple Podcast luistert, laat dan even pretty please een mooie review achter. En deel deze aflevering sowieso met je fotovrienden. Tot de volgende podcast.